Gemeente, ik heb vooraf de volgende afkondiging voor u. De diensten van zondag 20 oktober om 10 uur op dominee Baan uit Veenendaal voor te gaan en s'avonds om 6:30 dominee van der Ziel uit Waarder. De collecte vandaag, de eerste is bestemd voor onderhoudsfonds, de tweede voor de plaatselijke gemeente. De Heer zegene u en uw gaven. We willen deze diensten met elkaar beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook deze morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht jatten in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, zee en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 119, versen 23 en 84. Dan wandel ik vol moed op een ruimere baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. En dan ook 84. Mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis, dat heb ik lief ook door ik u bevelen. De versen 23 en 84 van Psalm 119. Gemeente, we luisteren ook vanmorgen weer naar de Heilige Wetenseer en de samenvatting daarvan. En daarna willen we met elkaar zingen op Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Het 14e vers van Psalm 139, naar de lezing van Gods wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van degenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die de wet volkomen volbracht heeft, heeft hem als volgt samengevat: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Het is het eerste een grote gebod, en het tweede en dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zoeken nu met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. En in de voorbeden mogen mevrouw Oudijn Alblas gedenken. Heeft afgelopen week onderzoeken gehad. En er is het volgende uit voortgekomen. Dat er maandag een intakegesprek zal zijn in het LUMC. Om de gevonden plekken operatief te verwijderen. Er zijn geen uitzaaiingen gevonden. Mogen dankbaarheid zijn met de heer P. van den Berg, die op 9 oktober jongstleden de leeftijd van 85 jaar mocht bereiken. En ook mag dankbaarheid zijn voor Sen, de kleinzoon van mevrouw de Bruin, na beenmergtransplantatie en na 3 jaar onder controle te zijn geweest, niet meer terug hoeft te komen. We willen met elkaar bidden. Heere trouw God in de hemel, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus. Het is weer zondag, het is weer rustdag. Dat betekent dat wij ons weer mogen zetten rondom uw eeuwig woord en getuigenis. Op deze dag die u voor de dienst apart gezet hebt. Apart gezet van de andere dagen. 6 dagen mogen arbeiden. Maar hebben we toch die ene dag, de eerste dag van de week, waar we weer op kracht mogen komen om onze taken de komende dagen weer te kunnen vervullen. Heer, want die rust hebben we nodig. Niet alleen voor het lichaam, maar bovenal ook voor ons hart. Want onrustig is en blijft ons hart, tot het rust vindt in u, o God. En daarom lokt en nodigt u, komt herwaarts tot mij, al die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Rust aan de voet van het kruis, waar Heer Jezus Christus zijn leven gaf tot verzoening van zonden en schuld. En mag er verkondigd worden dat het bloed van Jezus Christus uw Zoon reinigt van alle zonden. Dat er doen aan is zelfs voor de grootste der zondaren. Niemand hoeft zich buitengesloten te voelen. Wat buitensluit is ongeloof. Als we van u en uw woord niet willen weten, dan komen we om door eigen schuld. Terwijl het niet nodig geweest is. Want u hebt immers geen lust in onze dood, maar daarin dat ons bekeerde leven. En daarom komt u vanmorgen opnieuw met uw woord naar ons toe. Lokkend en nodigend. Om het leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus te zoeken en te vinden. Wil deze dienst dan ook gebruiken, Heere, als een instrument in uw hand. Dat uw geest harten mag veroveren voor het eerst en opnieuw. Mag veroveren voor uw heerlijk koninkrijk. Dat we mogen weten dat straks een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen. Heer, dat is nog onvoorstelbaar als we zien wat er vandaag aan de dag in de wereld gebeurt. Een wereld die bloedt uit 1000 wonden. Oorlog, geweld, misdaden. Heer, het is zoveel dat we nauwelijks op kunnen noemen. Wilt u Israël en de volkeren gedenken? Wilt u geven, Heer, dat er vrede mag komen in het Midden-Oosten, in Oekraïne. Dat mensen niet langer meer uit zijn om de ander om te brengen, maar dat we mogen zien dat ieder mensenkind een schepsel uit uw hand is en waar er ook slachtoffers vallen, dat het altijd weer verdriet met zich meebrengt. Maar u bent degene die kan troosten, vrede kan schenken, die vrede vorst Jezus Christus, want dan alleen zien we de ander ook als een schepsel uit uw handen. Eveneens naar uw beeld geschapen. Dat u daar ook een einde maken. Ook al weten we, Heer, dat er nog heel wat staat te gebeuren vanuit uw woord. Voorafgaande aan de wederkomst van uw Zoon. Maar als u werkt, Heer, dan kan niemand het keren. Wilt u zo uw kerk en uw werk in stand houden door zending en evangelisatie. Gedenk uw kerk die vervolgd wordt. Wil Heere ook daar kracht en sterkte geven om staande te kunnen blijven. de wapenrusting geven waarmee we staande kunnen blijven in de strijd, de goede strijd. O God van alle genade, wilt u dan werken, ook in het midden van de gemeente hier? We hebben mevrouw Oudijn aan u opgedragen. Wil met haar meegaan als ze morgen naar het ziekenhuis moet gaan. De ingreep goed mag verlopen. En ze ook weer naar huis terug kan keren. En dat ook het genezingsproces bevorderd zal worden. Wilt u zijn met alle weduwe, weduwnare wezen? Heer, dan kan er ook verdriet zijn als we korter of langer tijd geleden rondom een geopende groef hebben gestaan. Maar u zegt het, dat uw woord blijft tot in alle eeuwigheid, te midden van alles wat er wijzigt. Ons leven is als een bloem op het veld. De ene dag pronkt hij nog, en de andere dag is het voorbij, afgesneden. Maar wat is er nodig dat we mogen weten? Dat er een beter lot bereid is. Dat na de dood het leven bereid is en u ons opneemt in uw eeuwige heerlijkheid. Dat we onze geliefden na kunnen staren, wetende van de hoop die er is. De hoop op het eeuwige leven. Dat u allen nabij zijn die het moeilijk hebben. Te midden van eenzaamheid van de jongeren en ouderen. Dat u zijn met hen die lichamelijk of psychische kracht ondervinden. Voor wie het leven zo moeilijk kan zijn. Soms zelfs uitzichtloos. Geef, Heer, kracht. En dat er middelen mogen zijn die u kunnen helpen om te ondersteunen. Maar bovenal dat in uw woord de gangen en treden vastgemaakt mogen worden. Om zo staande te kunnen blijven, ook in die strijd die dat met zich meebrengt. Wilt u ook onze dank aanvaarden, meneer Van den Berg, die vorige week 85 jaar mocht worden. Heer, de leeftijd van de zeer sterke mogen passeren. Wil hem ook in een nieuwe levensjaar nabij zijn. En dat het een wel aangenaam jaar van u mag wezen, Heer, want dat is toch het allerbelangrijkste. We mogen ook danken met de Sen, kleinzoon van mevrouw De Bruin, dat hij nu genezen verklaard is. Geef dat door alles heen de dank bij u gebracht mag worden. En dat we onze handen mogen leggen in de doorboorde handen van die grote heelmeester Jezus Christus, die uitkomst geeft. Die genezen kan. Naar lichaam en ziel beide. O God van alle genade. Ze hebben u ontzaglijk veel te vragen. De nood is veel groter dan wij kunnen verwoorden. Wilt u maar werken. Tot verheerlijking van uw grote naam. Ook als we nu uw woord gaan openen. Geef dat het voor ons open mag gaan. Dat uw woord uit mag gaan in betoning van geest en kracht. Open dan onze oren, ontsluit onze harten. Open ook onze mond, omdat we uw lof mogen verkondigen. Verbreek de werken van de vorst der duisternis. Verzoen alle zonden en schuld aan onze kant. Om het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En wil ons in hem een horend, maar bovenal een verhorend God zijn. Uit enkel genade. Amen. Gemeente, we openen het woord van God vanmorgen in tweetal gedeelten uit het Nieuwe Testament. Eerst Handelingen 17, de versen 1 tot en met 9. En vervolgens 1 Thessalonicenzen 2, de versen 1 tot en met 11. Handelingen 17, de versen 1 tot en met 9 is het eerste gedeelte wat we met elkaar willen lezen. En daar komt het woord van God als volgt naar ons toe. En door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebbende, kwamen zij in de Thessalonica, alwaar de synagoge van de Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. dezelfde opende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus die ik, zei hij, u verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de bergboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en de enige broeders voor de overste van de stad, roepende, deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. Welke Jason in zijn huis genomen heeft, en alle deze doen tegen de geboden van de keizer, zeggende, dat er een andere koning is, namelijk Jezus. En zij beroerden de scharen en oversten van de stad die dit hoorden. Toch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. Dan 1 Thessalonicenzen 2. Dat staat boven de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Maar op schrift is niet helemaal juist, want dat kunt u in het eerste vers al lezen van 1 Thessalonicenzen 1. Dat een brief is die geschreven door Paulus, Silvanus en Timotheus. Maar we lezen nu het tweede hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 11. Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet de Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijds. Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit de onreinigheid, noch met bedrog. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zal toebetrouwd worden, alzo spreken wij niet als mensenbehagende, maar goden, die ons harten beproeft. Want we hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid, God is getuige. Nog zoekende eer uit de mensen, nog van u. Of van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als Christus apostelen. Wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk een voedster haar kinderen koestert. Alzo wij, tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen meedelen, niet alleen het evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden waart. Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat er niemand onder u zouden lastig zijn, en wij het evangelie van God onder u gepredikt. Gij zijt getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u, die gelooft, geweest zijn. Gelijk gij weet, hoe wij een ieder van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten. Tot zover. We staan stil bij dit gedeelte uit de Thessalonicense brief. Bij dit gedeelte en onder het thema verdediging van de apostelen. Als inleiding op de preek gaan we met elkaar zingen op Psalm 133, alle drie de versen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Tweede, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen, zijn baard en kledersom doortrekt. En derde, waar liefde woont, gebiedeerde zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Vers 1, 2 en 3 van Psalm 133. Gemeente Paulus en Silas, dat is de andere naam voor Silvanus, die we net in het opschrift even tegenkwamen, zijn in Griekenland aangekomen tijdens hun zendingsreis. En toen waren ze in Thessalonica aangekomen en daar hebben ze 3 weken lang het evangelie mogen verkondigen. Ze zijn, zoals het gebruikelijk was, eerst naar de synagoge gegaan. Dat was de opdracht, eerst de Jood en dan de Griek. En daar hebben ze het evangelie mogen verkondigen. Daar zijn de schriften open gegaan. Dat is toch het werk van de dienaren van God. Dat de schriften open mogen gaan. En als die schriften open gaan, waar gaat het dan om? Wel, dan gaat het maar om die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Dan gaat het om de Christus der schriften. Dat gaat over zijn lijden, zijn sterven, zijn dood, zijn opstanding, zijn weder en zijn hemelvaart. En straks, daar mogen we toch uitzien, zijn heerlijke wederkomst. Om alles nieuw te maken, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Deze Christus hebben ze mogen verkondigen. Dat bleef niet zonder gevolgen, hebben we net ook gelezen uit de handelingen. Want er kwamen verschillende mensen tot geloof. Want het woord van God keert immers nooit ledig tot de Heere weer. Het zal doen al wat hem behaagt. Een grote menigte uit de Grieken en van de voornaamste vrouwen niet weinigen hebben de dode afgoden vaarwel gezegd en hun leven gegeven aan de levende God. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En waar het woord van God in al zijn heerlijkheid, zijn noodzakelijkheid en noem het maar op gepredikt wordt. Daar kun je er altijd weer van op aan dat er verzet komt, dan kun je de klok op gelijk zetten. Want waar de Heere werkt, door woord en geest, zit de duivel nooit van zijn levensdagen stil en probeert hij altijd weer het woord van God in discrediet te brengen. Het verzet komt van de kant van de Joden die ongehoorzaam waren geworden, die van het kruis van Christus niets willen weten, die zelfs vijanden van het kruis zijn. Komt hier duidelijk openbaar. Dan worden alle middelen in stelling gebracht om maar tegenwicht te geven aan het woord van God. Een stelletje marktboeven worden opgetrommeld om oproer in de stad te maken. En als er ergens oproer is, als er wat relletjes uitbreken, dan zie je overal weer mensen vandaan komen, ook in onze tijd, die wel graag mee willen doen om daar wat rel te schoppen. Daar zijn we wel voor te vinden. Maar het betekent wel dat het verzet is ook tegen de overheid. De dienares van God ons de goede gegeven. Want mensen verzetten zich altijd maar weer tegen die heilzame geboden die de Heer ons gegeven heeft. De beschuldigingen waarmee de Joden komen is niet mis. Dat ze de hele wereld in beroering gebracht hebben. Nou, overdrijven, dat is altijd al een kunst apart geweest. Alsof Thessalonica en omgeving de hele wereld ineens zouden betreffen. Ze brengen de wereld in beroering. Waarom? Omdat ze tegen de geboden van de keizer ingaan en zeggen dat er een andere koning is, namelijk Jezus. Daartegen komen de apostelen in het geweer. Dan kunnen ze zich niet over zich heen laten gaan. Niet omdat ze in eigen eer aangetast zouden zijn, maar dat willen ze ter wille van de Heer en zijn zaak ter wille van het evangelie wat ze hebben mogen verkondigen. Ze vertellen kort en krachtig hoe dat ze hun verblijf daar in Thessalonica hebben ervaren. Voor dat alles hebben ze de Heer mogen danken. Hoe ze hebben mogen zien wat het woord uitgewerkt heeft daar. En daarom zegt dit ook duidelijk, gij weet en gij gedenkt. Om ze toch maar weer bij de orde te roepen wat er ook plaatsgevonden heeft. De gelovigen worden als het ware opgeroepen om getuigen te zijn voor Paulus en Silas tegenover al die valse beschuldigingen. In het eerste hoofdstuk hebben de apostelen gesproken over wat zij van de Thessalonicenzen weten. Daar hebben ze de Heer voor gedankt. In hun gebeden elke dag weer opnieuw. In het tweede hoofdstuk gaan de gelovigen daar bepalen bij wat zij van de apostelen weten. Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Ze roepen het in de herinnering op van de Thessalonicenzen. Dat hun verblijf daar in de stad niet te vergeefs is geweest. De verkondiging van het evangelie heeft zijn uitwerking niet gemist. Dat is het rijke gemeente. Dat de Heer doorgaat met zijn werk. Ook nu nog. Waarom? Wel, zijn huis moet immers vol worden. En daarom stuurde zijn dienstkracht erop uit. Dat is in Jeruzalem begonnen. Judea, Samaria. En het is doorgegaan tot het einde van de aarde. Ook door zending en evangelisatie in onze tijd gaat het nog door. Overal zullen ze vandaan komen. Uit alle geslacht, volk, taal en natie. Om straks samen het lied van Mozes en het Lam aan te mogen heffen. Overal moeten mensen horen dat er redding mogelijk is. In die ene naam Jezus Christus. Daarvoor heeft Christus aan het kruis zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed vergoten. De Heer zorgt ervoor dat er oren ontsloten worden voor zijn woord. Dat het woord als het zaad van de wedergeboorte een krachtige werking in het hart van jongeren en ouderen mag doen. Hun verblijf is niet voor niets geweest. In Thessalonica zullen ze ongetwijfeld op de hoogte geweest zijn van wat er in Filippi gebeurd is. Want dat brengt hij ook in herinnering. Ze waren als Romeinse staatsburgers, want dat waren ze beide, Paulus en Silas, veroordeeld, gevangen gezet. Precies om hetzelfde beschuldiging dat hier plaatsvindt. Dat ze ook daar oproer tot stand gebracht zouden hebben. Dezelfde beschuldiging wordt in stelling gebracht. En ze waren in de gevangenis terechtgekomen. Vastgebonden aan handen en voeten. Maar midden in de nacht vindt er dan een bijzondere kerkdienst plaats. Ja, het is waar. De apostelen waren wel geen gevangenispredikanten. Maar ze preken wel al in de gevangenis. Door de psalmen die ze gezongen hebben. En de gevangenen die luisterden naar hen. Ze hebben gezongen van de God die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En dat alles heeft ertoe bijgedragen dat die stokbewaarder, die gevangenisbewaarder, tot bekering gekomen is en dat hij vervolgens met heel zijn gezin werd gedoopt. Ondanks de vernedering die ze in Filippi als Romeinse staatsburgers had ondergaan, heeft het hen niet belet om toch maar weer door te gaan om het evangelie van vrije genade te verkondigen. Waar ze hun vrijmoedigheid niet kwijtgeraakt. Ze verkondigen met veel vrijmoedigheid het evangelie. Ook al is het voor de Joden erg en is het voor Grieken dwaasheid. Maar het is een kracht van God voor ieder die gelooft. Het goede nieuws waarvan de apostelen in rouw te zijn is een persoonlijke boodschap van de levende God. Het goede nieuws waar het enkel alleen maar gaat om Jezus Christus en om niemand anders. En dat goede nieuws, dat mogen wij ook vanmorgen hier opnieuw horen, gemeente. Met dat goede nieuws komt de Heer naar u, naar jou en naar mij toe. De vraag is dan ook, wat doen wij met dat goede nieuws? Uiteindelijk kun je er maar twee dingen mee doen. Je kunt het aannemen als een geschenk uit de handen van God. Of je kunt het verwerpen. Als je neerleggen. Het bloed van Jezus Christus ondereen achter. Dat is gebeurd in Filippi. Daar hebben ze het ook verworpen. En dat gebeurt ook in heel veel andere plaatsen. Ook hier in Thessalonica. De haat en de vijandschap tegen het goede nieuws van het kruis, dat ondervinden we ook vandaag. Het wordt niet minder, maar juist meer. En gisteren ook alweer lees dat er in Schotland, in Edinburgh notabene, dat je daar al bekeurd kan worden als je in je eigen huis tot de Heere bidt. Als je maar dichtbij een abortuskliniek woont, kan je dat zomaar te wachten staan. En dat gebeurt ook als je vandaag onverkort vast zult houden aan het woord van God. Het is een nood van onze tijd, gemeente, dat de mensen nu vanuit hun eigen beleving naar het woord toe gaan. Maar het hoort juist andersom te zijn. Het woord van God moet naar ons toe komen. En ons de weg bepalen. Leer ons de weg door u bepaald. Dan zullen we die ten einde toe bewaren. Anders niet. De gestalte van Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Daar moet het mee beginnen. Eerst luisteren, dan spreken. En niet omgekeerd. Maar het vasthouden aan het woord van God, het aloude woord, dat zou niet meer passen in onze tijd. Voortschrijdend inzicht noemt men dat, dat het nu anders zou zijn. Dan zou dat betekenen dat we nu ineens het veel beter weten dan ons voorgeslacht. Gelooft u het? Ik niet. De apostelen zeggen er ook dat hun arbeid in de dienst van de Heere niet zonder strijd is geweest. Zonder veel strijd zelfs. En dan toch maar doorgaan. Blijven hameren op één en hetzelfde aanbeeld. Jezus Christus en dien gekruisigd en opgestaan. Niet anders te weten onder de gemeente dan dat evangelie. De enige boodschap die we mogen brengen. De enige boodschap ook die tot heil van zondaren is. Ze hebben dus met veel strijd te maken gehad. De uitdrukking die hier gebruikt wordt is als het ware als een kampgevecht tussen twee strijders aan beide kanten, zoals David tegenover Goliath. Maar hier is dan ook een strijd om de waarheid. Daar gaat het om. De apostelen mogen in die strijd een geweldig krachtig wapen hebben. Het zwaard van de geest. Dat maakt het voortdurend spannend, omdat er tegenwerking komt. En Paulus heeft het ook ondervonden aan de lijve. Zo zelfs dat hij één keer gestenigd werd en dat hij voor dood achtergelaten werd. En toch heeft het hem niet belet om overal het goede nieuws te verkondigen. Ze zijn doorgegaan tegen alle oppositie in, vooral van de Joden. En de Joden hebben het niet kunnen verhinderen dat er ook in Thessalonica daar mensen tot geloof en bekering zijn gekomen. De apostelen gaan nu vertellen dat hun op geen enkele wijze om eigen eer en aanzien te doen geweest is. Wordt het woord vermaning gebruikt. Maar goed, als wij dat woord vermaning gebruiken, ja, dan denken we altijd een beetje negatief, nietwaar. Dan denken we al gauw aan het opgeheven vingertje, dat je vermaand wordt, dit mag wel of dat mag niet. Maar het woord vermaning heeft meer in zich. Heeft ook bemoediging, kan het betekenen. Troost. Hij bemoedigt ze ook en vermaande ze in het eerste hoofdstuk ook om bij het woord van God te blijven. Zoals ze dat uit de mond van de apostelen gehoord hadden. En ze geven nu weer wat er een rol gespeeld heeft bij die vermaning. Ze weerspreken de kritiek die aan hun adres werd geuit, als zouden zij valse profeten zijn. Het is het één, zeggen de apostelen, die weet dat het niet het geval is. En dat is de Heere God. Die heeft hen immers geroepen. En als de Heere krachtig iemand roept om uit te gaan in zijn dienst, dan kan het toch nooit dat het een valse profeet is. Want dan verkondigt hij het evangelie van de levende God en zoon Jezus Christus. Ze hebben daar de gemeente ook geroepen bij die dode afgoden vandaan tot de levende God. Want, mag de apostel getuigen, hij heeft jullie getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De levende en waarachtige God zorgt ervoor dat zijn dienstknechten alleen het woord verkondigen. Dat ze spreken naar de wil en de mening van de Heilige Geest. Want anders is het inderdaad ijdel te vergeefs. In die tijd werd het beroepen ook in juridische zin gebruikt. Als er iemand gesolliciteerd had voor een bepaald ambt, dan werd hij onderzocht of het wel een geschikt iemand was. En als het onderzoek goed verlopen was, dan kreeg hij dat bepaalde ambt ook. In het geval van de apostelen had men te maken met mannen die onderzocht waren door niemand minder dan door God zelf. Hij keurt zijn dienstknecht om uit te gaan. Dan is het onmogelijk dat wij mensen zouden misleiden Ze zijn niet op eigen eer uit geweest om mensen te behagen. Dat moet je ook maar nooit doen. Want de ene dag heb je de mensen, de andere dag ben je kwijt. Niets veranderlijker, zeggen we eens, dan de mens. De blik van de apostelen is omhoog gericht naar de hemel. Want daaruit verwachten ze de Heer Jezus Christus. Praten ze de mensen niet naar de mond. Dat zegt de profeet Jesaja ook. Althans, de Heer zegt dat bij monden van Jesaja. Hij moet niet naar de mond van Jeruzalem spreken, maar naar het hart van Jeruzalem. Als je naar de mond gaat praten, dan wil je bij mensen in de gunst komen. Maar de Heer zegt, spreek naar het hart. Spreek wat ze nodig hebben voor hart en leven. De Joodse en de Griekse filosofen waren er wel op uit om bij mensen in het gevlei te komen. De apostelen willen zichzelf niet op de borst slaan dat ze zo goed zijn. Maar de problemen zijn er toch gekomen. En dat zal niet anders blijven tot de jongste dag. De Joden en de heiden hebben geprobeerd om af te breken wat de apostelen zojuist hadden opgebouwd. Een van de scherpste wapens daarbij is laster. Er allerlei valse beschuldigingen aan het adres van de apostelen. En er is niets moeilijker om je tegen te wapenen dan tegen laster. Om de valse beschuldigingen de apostelen voor te stellen als een stelletje bedriegers. En zo worden de zaken omgekeerd, gemeente. In die tijd waren er wat die kwakzalvers, van die niks nutten, die langs de weg liepen en met hun kunsten probeerden met mooie praatjes de kost te verdienen. Bedriegers, die de mensen iets moois voorspiegelden en zogenaamd het beste met ze voor hadden. Ook dat is vandaag weer het geval. Er is niets nieuws onder de zon. Maar die mensen als Tom de Wal, die met een bepaald welvaartsevangelie komen. Maar is het vaak om geld te doen, dat de voorganger er wel bij vaart. Een bekend spreekwoord. Als de vorste passie preekt, boer, pas op je kippen, want dan is het vaak om het geld te begonnen. En dat is ook in die kringen het geval. En als je dan hoort en ziet wat daar gezegd wordt, dat je helemaal niet hoeft voor te bereiden om de preekstoel op te gaan, want dat de Heere God dan zo wel in één keer een preek in je hoofd uitprint en dat je dat door kan geven. Het woord van God is te heilig dat we onvoorbereid op de preekstoel zouden kunnen gaan. Je vaart er niet wel bij, dat kan ik u wel verzekeren. Het was al met al toch wel nodig, ook vandaag, dat je uitgebreid je verdedigt. Dat hebben ze gedaan, een pleidooi te houden voor het evangelie. Uiteindelijk is het niet het belangrijkste wat mensen er wel, al dan niet van zeggen, maar of we de goedkeuring van de Heer erbij kunnen hebben. Dat Hij ons werk erin kan verheugen. De apostelen onderbouwen nu wat ze hiervoor gezegd hebben, hoe ze te werk zijn gegaan in Thessalonica. Ook daarvan waren ze op de hoogte. Niemand weet beter hoe ze daar gewerkt hebben dan de Thessalonicenzen zelf. Maar de Heere God is hun kroongetuige. Het gebeurde in die tijd wel meer dat de goden als getuigen werden aangeroepen. En zo gebeurt het hier ook. Paulus roept de Thessalonicenzen als getuigen in dit proces. Maar ook de Heere God is de eerste. Zo staan God en mensen naast elkaar. Hebben ze getuigen in de hemel en hebben getuigen op de aarde. Onder die vele verdachtmakingen die er zo ook mee te maken hadden, was ook die vergierigheid. Of beter gezegd een hebzucht van een van de venijnigsten. Heel fel kan het eraan toe gaan. Laten we ons maar even verplaatsen in een gezin in Thessalonica, waar de vrouw tot geloof en bekering gekomen is. En als de Heer werkt, ja dan, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En dan kan ze er ook in haar gezin niet tot van zwijgen. Nou ja, de man, de kinderen willen er totaal niet van weten. En die man die gaat dan tegen haar in en zegt, of jullie vrouwen, jullie laten je zo makkelijk wat aanpraten. Maar pas maar op, vrouwtje, want het is altijd om geld te doen. Want je weet toch dat er vanuit Filippi een paar keer geld naar die apostelen toegestuurd is. En nu gaan ze met het geld vandoor en laten jullie in de steek. Nou, wapen je daar maar eens tegen als vrouw. Wat kon ze er tegen inbrengen? De apostelen weerleggen de beschuldiging die hen ter laste werden gelegd. Het zijn valse beschuldigingen. Want alle hebzucht is een vreemd. Tot 6 keer kunnen ze het geheugen van de Thessalonicenzen opfrissen als getuigen. Gij weet zelf. Zo beginnen ze hun verdediging. Als arme schooiers waren ze vanuit Filippi in Thessalonica aangekomen. Van alles beroofd en berooid. Met de littekens van de gevangenis nog aan handen en voeten. Ondanks alles zijn ze doorgegaan met de verkondiging van het evangelie. Ze mochten de rijkdom van het evangelie verkondigen. En dan gaat het niet om geld. Want je hebt het om niet ontvangen, dan mag je het ook om niet doorgeven. De motieven van de apostelen waren zuiver. Ze hadden geen verborgen agenda op zak. Natuurlijk hadden ze zich als Christus apostelen kunnen laten gelden. Het is toch een erebaan om apostel van de Heere te mogen zijn. Daar hadden ze zich op voor kunnen staan. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn apostelen van Christus. En dat betekent dat je niet in dienst bent van mensen. Door God gezonden. De taak van de dienaren van het woord toen en nu wordt niet door mensen bepaald, maar door een zender. Paulus en Silas hebben zich heel vriendelijk opgesteld. Zijn vriendelijk geweest onder de mensen daar, als een vrouw die een kind voedt, als een voedster. Haar kinderen koestert. Een voedster, dat hoefde niet per se de eigen moeder te zijn, maar hier gaat het om de eigen kinderen, dus dan is het wel de moeder zelf. Omdat er gesproken wordt van eigen kinderen, dan wordt er heel nadrukkelijk daarbij de klem gelegd. Als moeder zijn de apostelen voor de gemeente daar geweest. En laat de liefdevolle aandacht zien die Paulus en Silas daar voor de gemeente gehad hebben. Ze hebben dag en nacht gewerkt en hun eigen onderhoud voorzien. Ze hebben niets van de Filippenzen zelf gevraagd, maar ze hebben alleen maar mogen geven. Geen brood hebben ze gekregen van de mensen daar. Ze hebben er zelf voor gewerkt. Maar wat gaven ze zelf? Ze gaven door het woord. Ze gaven door het geestelijk voedsel. De spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Dat hadden ze mogen geven daar. Ze hebben de gemeente gevoed door middel van het evangelie van vrije genade. Als een moeder. Een teerde relatie is er niet denkbaar, gemeente, dan tussen moeder en haar kind. De liefde van de moeder naar het kind toe is niet op zichzelf gericht. Die liefde die zoekt zichzelf niet, maar die zoekt het kind. Ze voelt als het mogelijk is het kind met haar eigen moedermelk. En waar is de relatie tussen moeder en kind juist teerder dan wanneer ze zelf het kind voedt aan de borst? Een moeder zoekt niet haar eigen voordeel ten koste van haar kind. Haar liefde gaat helemaal uit naar dat kind. Zo niet, ja, dan mag ze eigenlijk de naam moeder niet dragen. Dan is ze een ontaarde moeder. Die voorbeelden komen vandaag en de dag helaas ook tegen. Dat kinderen verwaarloosd worden. Of mishandeld of misbruikt. Als je af en toe dat leest of hoort, dan gruw je ervan. Onbegrijpelijk, verschrikkelijk. De apostelen hebben met alle liefde van hun hart hun taak daar gedaan. Tussen de moeder en zelfzucht gaapt een heel diepe kloof, gemeente. Zover het oosten verwijderd is van het oosten, is het egoïsme van de moederliefde verwijderd. Wie dan ook moeder zegt, die zegt tegelijkertijd zelfopoffering. Een echte moeder cijfert zich zelf helemaal weg voor haar kind, dat ze uit de handen van de Heer heeft mogen ontvangen. Het kind dat in liefde verwekt is, het kind dat in liefde ontvangen is, in liefde ontvangen uit de liefdevolle handen van de levende God. Van de liefdevolle God. Een pand door de Heer aan je toevertrouwd. Wat een verantwoordelijkheid heb je dan ook. Ik werd getroffen door een stukje wat ik tegenkwam bij de voorbereiding. Waarin zo duidelijk de moederliefde naar voren komt. Als een ontaarde zoon. Dat zijn moeder gedood. En of het al niet erg genoeg was, had hij het hart van die moeder eruit gesneden. En toen hij dat gedaan had, ging hij er in de vaart vandoor. En vervolgens struikelde hij. En viel het hart uit zijn handen op de grond. En toen sprak dat moederhart. Ging spreken. Jongen, heb je je pijn gedaan? Daarin zie je duidelijk wat het moederhart is. Om onder zoveel liefde te verbreken. Als een moeder. Maar ook als een vader. Ook een vader heeft liefde tot zijn kinderen. Moederliefde kan wel eens eenzijdig zijn. Maar dat kan vaderliefde ook. Moeder kan soms wel eens iets wat toegefelijker zijn aan de kinderen. Daarom is het goed dat er in een gezin een vader en een moeder is. Om samen voor de kinderen in liefde te mogen zijn. Ieder van de lezers wordt op deze manier door de apostelen aangesproken. Een vader op zijn kinderen als het nodig is bij zich. Hij roept, hij ziet toe op het gedrag van de kinderen. Want ieder kind heeft toch weer een persoonlijke benadering nodig. Dat is altijd weer zo wonderlijk, nietwaar? Zelf hebben we ook 5 kinderen gekregen. 5 kinderen, dezelfde vader en moeder en toch alle 5 zo verschillend. Dat je elk kind weer een eigen aanpak nodig hebt. En zo is het ook in de gemeente in het pastoraat. Want ieder gemeentelid is ook weer anders. Doen de apostelen daar. En zo hebben ze de gemeente aangespoord en bemoedigd. Wat een zegen. Als er evenwichtig in liefde gehandeld mag worden. Als een vader hebben de apostelen de mensen daar vermaand en vertroost. De liefde kan soms ook scherp zijn. Dat zie je bijvoorbeeld van Gods kant naar het volk Israël toe. Als ze op weg zijn naar het beloofde land en ze elke keer maar weer in opstand komen, aan het murmureren, aan het mopperen zijn, dan grijpt de Heer ook van tijd tot tijd in. Als ze toch weer op eigen gekozen wegen gaan en ze de afgoden gaan dienen ook in het beloofde land. In zijn toren denkt hij echter dan toch nog weer aan zijn ontferming, want het is en het blijft toch zijn volk. Hij is niet uit op hun ondergang. Hij wil ze terug hebben wanneer ze als een schaap weer gedwaald hebben en drom dat onbedachte herder had verloren. Hij gunt zijn volk niet aan andere goden, hij gunt u, jou ook niet aan een andere god. Dat mag steeds weer doorklinken in de prediking. De Heer heeft geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Daarvoor heeft hij immers zijn zoon gegeven, overgegeven tot het dodende kruis. Daar bij het kruis, daar zie ik wat een echte liefde is. Daar hoor ik die woorden die de Heer Jezus in het nachtelijke gesprek tegen Nicodemus gezegd heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waarom? Wel, opdat het ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Grotere liefde is er toch niet denkbaar? Dat God het allerliefste wat hij had, zijn enige geboren zoon, overgegeven heeft tot in de dood. Onbegrijpelijk toch? Dat mensen hieraan voorbij kunnen leven. Vanuit die liefde hebben de apostelen gehandeld. Hebben zich verdedigd. Was heel scherp. Ze hebben met mooie woorden de boel bedrogen. Eenvoudige antwoord was. Wij hebben jullie lief. En waren onder jullie als een moeder en een vader. Is dat geen mooi antwoord? Is dat prachtig? Het is wel opvallend, gemeente, hoe de apostelen zich verdedigen. Ze hadden natuurlijk een prachtig verhaal op kunnen zetten. Een verdedigingsverhaal. Over het christelijk geloof. Dat doen ze niet. Maar wat doen ze wel? Wel, ze verwijzen naar hun eigen leven. Want in het leven van een mens kun je de waarheid van het evangelie zien, wat het uitwerkt in je leven. En daarin gaat het niet om de mens. Daarin gaat het over het werk van de Heer, de Woord en Geest. Daar staat de Heer Jezus Christus en niet de mens in het middelpunt. Want hij moet wassen, zei Johannes de Doper al, en ik minder worden. Dat wordt dan de praktijk van het leven van alle dag. Woorden wekken, maar voorbeelden strekken, wordt er wel gezegd. Het leven met de Heer wordt niet gekenmerkt door hebzucht, maar door liefde. Zo'n leven is, om het zo maar te zeggen, de beste reclame voor de zaak van de Heer. Zodat we door onze godzalige levenswandel anderen mogen gewinnen voor de Heer en zijn heerlijke dienst. De prediking op zondag in de kerk is belangrijk. Want het geloof is uit het gehoor en dat door het gepredikte woord. Dat staat voorop. De wereld om ons heen luistert vandaag niet zo makkelijk meer, als het ooit wel gedaan heeft, naar een mooi verhaal. Maar hij kijkt wel naar de prediking die uitgaat van onze levenswandel in de praktijk van alle dag. Van de inzettingen van de Heer willen velen vandaag en de dag niets meer hebben. Dat achterhaalt ze, maar we houden toch ons in de gaten. Ze letten wel op onze levenswandel. Of die, dat wel in overeenstemming is, dat leer en leven met elkaar kloppen. De vraag naar ons toe, gemeente, is u, jou en mijn levenswandel ook inderdaad een getuigenis voor de Heer? De filosofen, de tovenaars en waarzeggers in de dagen van de apostelen zijn het beeld van de wereld. Ze worden gedreven door hebzucht. Het is waar dat ze met allerlei mooie woorden proberen dat te verbergen. Maar de mens buiten Christus laat zich inderdaad voortjagen door geld en roddel. De apostelen hielden zich verre van deze praktijk. Zo mag het ook in ons leven niet zijn, gemeente. Gij, o mens God, zegt de apostel, gij geheel anders. Het bewijs daarvan zien we als de Heer de zucht naar geld en goed vervangen heeft door liefde. Komt uit uiting ook in de relatie tot onze naasten. Dan zonderen we ons niet af, zoals het vandaag al gezegd wordt, in onze eigen bubbel. Want dan zijn we lichtend licht en een zoutend zout in deze wereld die naar het einde snelt. Als een moeder en een vader mogen we zo in de dienst des Heer ook bezig zijn. Om de liefde van God te laten zien. Op onze plaats in de maatschappij. Dan gaat het niet om eigen voordeel. We zoeken ook het goede voor onze naasten. Wie dat ook mag zijn. Want ieder mens is je naast. Waar die ook vandaan komt. De liefde heeft dan voor het zeggen. Dat zal niemand ontgaan. Dat is belangrijk. Maar te midden van het alles is toch hetgeen wat ons drijft, dat we de Zoon van God uit de hemel verwachten. Het einde nadert. Dat is zeker. Dat einde is van alweer een dag dichterbij gekomen dan gisteren. Of er nog een morgen komt, ik weet het niet. Dat bij de Heer bekend. Maar des te dichter de wederkomst van de Heer Jezus Christus nabij komt, zal de liefde verkeren. En dat zien we vandaag helaas ook. Ook al is een teken die de Heer zelf gegeven heeft. Het individualisme. Dat hij neemt hand over hand toe. Jij moet het beste uit jezelf halen. Of het tot eer van God is, daar wordt niet naar gevraagd. We lopen steeds nadrukkelijk op tegen de geest van de tijd. Egoïsme, hebzucht, liefdeloosheid, krijg het voor het zeggen. Koude stroom van zelfzucht maakt deze wereld steeds kouder en de verschillen tussen arm en rijk steeds groter. Niets is dan ook makkelijker, gemeente, dan ons door die stroom mee te laten nemen. En niets is moeilijker om tegen die stroom op te roeien. Onze levenswandel kan veel bederven. En dat is ook helaas gebeurd. En dat is ook de schuld die er in de kerk zo vaak is geweest. dat er de liefdeloosheid bij mensen werden afgeschrikt. En ze heen gegaan zijn. Dus waar, ze zullen dat zelf tegenover de Heer moeten verantwoorden. Maar wij ook, als wij er schuldig aan geweest zijn. Laten we ons dan ook niet laten leiden door de geest van hebzucht, maar door de liefde. Een teken van de eindtijd is ook dat de valse profeten zullen opstaan. Valse profeten die als geen ander de kunst verstaan om zich achter een vroom masker te verbergen. Maar die niet uit zijn op uw behoud. Die gedreven worden door hebzucht. Valse profeten die Christus en de mammon met elkaar proberen te verenigen. Maar dat kan niet. Want je kan God niet dienen en tegelijkertijd de mammon. Het is of het een of het ander. Het avondmaalformulier waarschuwt daar ook terecht tegen. Daar zien we hoe actueel het nog is. Dat we zolang we in zulke zonde blijven, we geen deel hebben aan het rijk van Christus. Zeg dan de wereld met alle begeerlijkheden verwel. Want die wereld met al haar begeerlijkheden, die gaat voorbij. Wie echter de Heer Jezus mag volgen, die wacht een heerlijke erfenis. Een erfenis die nooit voorbij gaat, die Hij verdiend heeft door zijn verzoenend lijden en sterven. Hij is de erfgenaam, maar al de zijnen mogen mede erfgenamen zijn, om straks hem eeuwig groot te mogen maken. En als dat onze begeerte is, dan gaan we het ook met de psalmdichter meebidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Leg mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. We gaan het met elkaar zingen, gemeente, op Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. We willen eindigen met dankgebed, gemeente. Heere, geef dat het gebed ook het onze mag zijn. Met het hart gezongen, leer mij naar uw wil te handelen. Dan wordt er een kruis gezet door onze eigen wil. eigen wil die er al zo jong in zit bij ons mensen. Wilt u, Heere, die wil omzetten. Dat we u zullen volgen en zullen leven overeenkomstig uw woord en eeuwig getuigenis. Zo bent u weer naar ons toegekomen, Heere. Leid ons dan in al de waarheid. De waarheid ten aanzien van onszelf, maar ook ten aanzien van u. Dat u de zonde lief hebt, maar de zonde haat. Omdat wij die zonde zouden beleiden en zouden haten en vlieden. En dat onze levenswandel ook een getuigenis naar buiten mag zijn. Zodat anderen zien wat zij missen. En dat ze dat ook begeren te krijgen. O Heere, dat we zo naar die ene naam mogen wijzen, Jezus Christus. En dat al het de arbeid in uw koninkrijk ook hier daarin gezegend mag worden. Wilt u alle activiteiten die de komende week plaats zullen vinden, als de Bijbelkring, met uw zegen achtervolgen, dat u uw goede geest ook daarin ons mag leiden. Geef ons verder nog een goede en gezegende rustdag. Wil ook uw gemeente hier vanavond nog opnieuw samen doen komen. En dat uw woord dan opnieuw uit mag gaan. Zegen hem die dan geroepen wordt. Om het woord te verkondigen. Ontferm u zo over heel de gemeente hier. Van de jongste tot de oudste. Hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Ga met ons, Heere. Breng weer veilig op de plaats van onze bestemming. En geef ons een goede en gezegende rustdag. En dat het enkel genade om Jezus willen nemen. Amen. We gaan tot besluit met elkaar zingen op Psalm 37, de versen 11 en 15. Waarschijnlijk versen die niet zo bekend zijn. Voor zover ik mezelf kan herinneren heb ik ze ook nooit eerder opgegeven. Maar die wel treffend passen bij dit gedeelte wat we net over hebben mogen horen uit de Thessalonicense brief. De boze neemt door hebzucht aangedreven met list alleen en schelt de schuld niet, en legt de schuld niet af. En het 15e, het aardrijk zij rechtvaardigen en vromen in erfbezitter woon in eeuw uit. 11 en 15 van Psalm 37. Thank you. Gaan heen in vrede, dragen met u de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. God zegen.